Ja, ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat en dan zijn we alweer aanbeland bij aflevering 328. En veel belangrijker Hans, het was een weekend waarin we echt een prachtige wedstrijd hebben genoten. Hè?
Ja, het ging helemaal los. Meer zelfs dan ik op voorhand had verwacht.
Nou, als we dan... trouwens, ik wilde tegen jou zeggen, laten we beginnen met de World Cup. Maar misschien moeten we speciaal voor jou, de grootste Lionel Sanders fan ter wereld. Hè? Want jij bent ook, jij bestiert ook de Lionel Sanders fanclub, dat weten we inmiddels. Maar daar moeten we misschien mee aftrappen, of niet? Want jij bent in alle staten, denk ik, na die overwinning
van Lionel. Ja, absoluut.
Ah, het werd hem ook wel makkelijk gemaakt, hè, Hans, 350 meter zwemmen.
Ja, en dan lag aan de leiding, hè, het zwemmen. Ja.
Leg even uit, hoe zit dat dan?
De dingen die je in je leven ooit één keer wil meemaken. Hè? Lionel Sanders heeft het in mogelijk zijn laatste seizoen gerealiseerd. Hij ging aan kop in het zwemmen. Ja. Het was de 70.3 Ironman Dallas. Waar er blijkbaar door technisch de weersomstandigheden, maar alleszins, er stond heel veel stroming. En dus is het zwemmen geannuleerd voor de agegroepers. Ja. En dan is er besloten om voor de profs het zwemmen in te korten naar 350 meter. En dat in tijdritversie te doen. Dus om de zoveel tijd een pro het water in. En Lionel Sanders was de hoogst gerankte, denk ik. Die startte met nummer 1. Dus die mocht als eerste het water induiken. En die kon dan even genieten van de leidersplaats in het zwemmen.
Ik weet niet of dat nou per se in je voordeel is dan, Hans.
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, want dat is moeilijker natuurlijk. Hè. Je hebt geen eikpunten, niemand voor je. Je kan niet meteen in de voeten gaan zwemmen. Nu, ik denk dat dat zich vrij snel opgelost heeft, in ieder geval van Lionel Sanders. Je merkt ook, want hij had niet de allerbeste zwemtijd, zo'n 350 meter... Ja, dat is echt wel voor de mannen die technisch begaafd zijn en die daar heel snelle tijden neerzetten. Dus ja, dan schaf je heel snel naar achteren.
Maar aan de andere kant, Hans, hij loopt dan tegen, wat was het? Ik geloof 38 seconden, als ik het uit mijn hoofd goed herinner. 38 seconden achterstand op. Ja. Normaal is dat natuurlijk een paar minuten, hè, op 90 meter.
Ja. Nee, voilà. Dus dat viel eigenlijk best wel mee. Dus ik denk dat hij eigenlijk al vanaf de start zoiets had. Ik denk dat hij wel met een grote glimlach wakker geworden is. En het bericht las van zwemmen ingekort naar 350. Ik vond het wel vreemd dat ze dat dan voor de pro's nog wel doen. En dan voor de agegroepers het volledig afgelast. Dat was wel het zwemonderdeel dan. Hè. De rest van de
zien we vaker. Hè? Omdat ze natuurlijk ook wel weten dat de gemiddelde profatleet iets beter getraind is dan de gemiddelde agegroeper. Dus het gevaar en het risico is natuurlijk wel aanzienlijk kleiner om, ik geloof dat die best een groot veld stond, maar laten we zeggen 70 of 80 pro's het water in te sturen, dan dat je er een paar duizend aidsgroepers nog achteraan stuurt. Hè?
Dat klopt ook.
Is natuurlijk het idee daarachter. Mm-hmm. Ik vond het eigenlijk eerder opvallend dat ze dan de keuze maken om het in te korten van 1900 naar 350 meter en om dan te zeggen, we doen het in time trial format. Waarom dan niet gewoon als groep? En dan snap ik wel dat de groep waarschijnlijk te groot zou zijn om op dat korte afstandje allemaal bij elkaar te liggen. Maar ik vind dit, weet je wel, het zorgt toch altijd een beetje voor een gek wedstrijdverloop dan.
Nee, klopt. 350 meter is ook zo'n rare afstand. Het zit zo echt nergens, hè?
Nee, het is een beetje net niks inderdaad. Want je kan bijna net zo goed niet zwemmen. Maar goed, aan de andere kant, dit zal dan de meest logische oplossing op de locatie geweest zijn. En dan heb je daarmee te dealen. Iedereen heeft dat ook netjes gedaan. Is ook logisch natuurlijk. En wat me veel meer van deze wedstrijd bijblijft, is dan toch hoe Lionel Sanders weer ouderwets sterk is, Hans. Want op de fiets, weet je wel, hij rijdt samen met één man en niemand kan bijblijven. En vervolgens tijdens de run maakt hij het weer helemaal af en ik weet niet hoe oud hij moet worden, maar hij blijft gewoon oppermachtig, joh.
Ja, dat vond ik ook. Ik vond het mooi om te zien. Ook zijn looptijden. En die van anderen overigens in de top 10. Want er waren er een aantal die... want Lionel Sanders liep in 1 uur 11. Nou, dat is op een halve marathon in een 70.3 Ironman. Echt wel een knappe tijd. Maar er waren er nog. Ben Knoet liep ook 1 uur 11. Er was er eentje 1 uur 10. Het was echt wel... Ja, indrukwekkend eigenlijk om te zien hoe snel... Natuurlijk, ze hebben minder gezwommen, dus dan denk ik van, dan zit je misschien iets frisser. Maar goed, je hebt wel die 90 kilometer fietsen gehad. En uiteindelijk, ja, als je dit dan allemaal bekijkt, ik ben nu even aan het bekijken, dus Lionel Sanders 1:11:53, Ben Knoot 1:11:22, Andreas Salvisberg 1:11:13, ja. Dan de Duitser, ik moet even zijn voornaam erbij zoeken. Jannik Schaufel.
Oh, okay.
Die liep 1:10:44. Ook niet meteen de meest bekende Duitser overigens. Dus,
en wat liep die Leonard Arnold uiteindelijk? Die is er een beetje doorheen gezakt dan, of niet?
Die is er doorheen gezakt, ja. Die liep 1:20.
Oké, ja, want die zijn natuurlijk lang begonnen, met
maar die is uiteindelijk 12e geworden.
Ja.
En dan is er nog een, en die ken ik helemaal niet, Benjamin Randall, een Amerikaan. Die is uiteindelijk 10e geworden, met een halve marathon van 1:09:07.
Poeh, ja, dat is hard, ja. Het is, als je dan naar Lionel Sanders kijkt, kijk, prachtige overwinning. Maar eigenlijk was uiteindelijk de strijd om de plekken 2 en 3 en 4 veel spannender. Hè? Want daar had je dan die Ben Knoot, Andreas Salvisberg en Jannik Schaufler. En die kwamen met z'n drieën, dus op plek 2, 3 en 4. En ook in die volgorde die ik net zei. Op 13 of 14 seconden van elkaar binnen, joh.
Ja, inderdaad. Ja, niet helemaal, want die zat met dat time trial format. Dat maakt het ook nog eens lastig, hè? Want je weet niet precies van hoe groot is nu eigenlijk het gat tussen ons. Dus dat geeft wel een andere dimensie ook aan de wedstrijd. Dus.
Wel alle credits voor Ironman wat dat betreft, want we hebben natuurlijk vaker dit soort time trial wedstrijden gezien, waarbij dan de timing één grote shitzooi werd.
Mm-hmm.
Dat was nu niet zo. En op het moment dat de timing, of tenminste dat de atleten ook over de finish kwamen, stond het ook eigenlijk in één keer helemaal correct. Dus dat is fijn. En dat is wel een hele grote vooruitgang ten opzichte van eerdere wedstrijden die we op deze manier hebben moeten volgen. Dus laten we hopen dat dat ook zo blijft. Maar dat hadden ze goed voor elkaar.
Ja. Nog even meegeven volgens dat Michiel Stokman, onze Belgische pro, 32e werd. Niet zijn beste race, laten we dat ophouden, want ja, hij is ex-wielrenner, dus je verwacht eigenlijk dat die 90 kilometer fietsen heel goed zou gaan, maar dat was nu wat minder. Misschien is er iets gebeurd, ik heb hem nog niet gehoord, ik heb nog geen post gezien van hem, dus dat ga ik nog even uitzoeken. Maar ik ben wel benieuwd, Tim, ja, wat vind jij nu van Lionel, hè? Want je weet, ja, ik ben groot fan. Hè? De man doet dat uitstekend in Dallas, maar zag jij deze aankomen?
Kijk, we hebben vorige week natuurlijk gezien dat mijn glazen bol aardig spot-on alweer is dit jaar.
Dus,
weet je wat het is? Ik heb me natuurlijk, wanneer is dat? Inmiddels ook alweer 2 jaar geleden of zo, echt volledig vergist natuurlijk in Lionel. Hè? Ik heb toen in de podcast gezegd, ik geloof niet dat we Lionel nog echt grote wedstrijden gaan winnen. Ik geloof dat hij toen letterlijk 1 of 2 weken later een hele grote race won. En daarna volgden er nog meerdere. Dus,
ja, ik heb hem toen even gebeld. En je zegt, hey Lionel, did you know what Tim Moria was saying about you? Ja, dan
was hij pissig natuurlijk. Ja, en dan is hij gebrand. En ja, hij is echt zo'n atleet die, in mijn beleving, altijd verrast op een manier die eigenlijk niet verrassend is. Hoe gek dat ook klinkt. Want het is bijna de verrassing als hij niet verrast. En hij is... Ja, maar hij is altijd... Hans, hij lijkt altijd uit een vaatje te kunnen tappen waar niemand uit kan tappen. Dat is... Ik vind... Wat dat betreft vind ik het echt een bijzondere atleet. Maar ik moet ook zeggen, Hans, en dat ga jij mij niet in dank afnemen, maar ik ben ook wel een beetje Lionel moe of zo. En dat heeft ermee te maken dat ik...
Boe!
Ja, maar ik vind alles zoveel show bij hem. Ik zag nu ook, voor de wedstrijd, had hij dan weer zijn vlogje opgenomen.
Mm-hmm.
En dan had hij dan dingen gezegd als, ik heb heel veel zin om te racen. Ik ga het uiterste uit mezelf halen. Ik heb expres niet gekeken naar de concurrenten, want ik vind het hartstikke leuk om niet te weten hoe zij ervoor staan. En dan op de wedstrijddag uit te zoeken, hoe ik me verhoud tot deze mannen. Ja, Hans, wat is dit allemaal voor reclamegelul, joh? Dat is toch allemaal bullshit? Die gast die zit natuurlijk alles te checken met zijn team.
Dat weet ik niet, hoor.
Dat geloof je toch niet, Hans?
Ik vind Lionel toch vaak wel rechtuit overkomen, dus
Maar als er iemand is die weet wat je moet zeggen in video's om te scoren en niet...
Oh, dat ook wel. Dat ook
dat
wel,
is hij, toch?
Ja, klopt.
Dus ik snap het, hè. Het is hartstikke slim hoe hij dat doet, maar Ik vind het erg, ja, ik weet niet. Ik vind het allemaal wel een beetje erg gemaakt worden. Het is hetzelfde natuurlijk het filmpje wat we vorige week bespraken en waar jij net al eventjes naar hinten van, ja, wordt dit nou zijn laatste jaar of niet? Dat was natuurlijk ook weer heel slim en tactisch in de titel zo opgeschreven en wij ook allebei opgenomen. Maar ondertussen, net voordat we deze podcast opnamen, zeiden wij ook al tegen elkaar, nou, we denken eigenlijk dat die heus nog wel een jaartje of misschien nog wel meer jaar erachteraan plakt. Het is allemaal...
Ja. Ik denk overigens dat gaat afhangen van de resultaten en dan is dit wel al een hoopgevende. Ja. Ik vind wel, hij geeft wel zijn visitekaartje af voor het seizoen, want hij zit vroeg in vorm. Laat ook nog eens, hè, want uiteindelijk, ja, de omstandigheden waren heel anders in een normale wedstrijd, want er is geen 1900 gezwommen. Maar hij zet wel een 1 uur 11 neer en was groots op de fiets, dat moet ook wel gezegd worden. Hij was echt sterk in het fietsen. Dus ik denk, want we moeten daar eerlijk in zijn, er stonden wel een paar grote namen aan de start, hè, zoals een Bent Knoet, die Leo Arnold, Andreas Halvisberg, die dan van de korte afstand overkomt. Maar de echt grote concurrenten van Lionel voor later op het jaar, ja, die hebben we in Dallas niet gezien. Maar ik kan me wel voorstellen dat die de triathlonmedia hebben gelezen en gezien van oei, Lionel staat er nog. Dus ik denk dat toch wel indruk maakt ook op die mannen.
Ja, dat weet ik wel zeker. En kijk, begrijp me ook niet verkeerd. Want als atleet, hij is gewoon fenomenaal. En wat ik zeg, hij kan dingen die heel weinig mensen hem na kunnen doen. Dus daarvoor alleen maar heel veel respect. Alleen, alles eromheen, ik merk wel dat ik dat steeds een klein beetje meer vervelend begin te vinden. Of in ieder geval vermoeiend. Misschien is dat een beter woord. Maar ja, aan de andere kant, Hans, dat is ook wel iets wie hij is. Dat vormt hem en dat maakt hem ook zo populair. Dus hij zou ook wel gek zijn om dat niet te doen, toch? Ja, dat hoort er nou eenmaal ook bij.
Ja, absoluut, absoluut. Dat is ook des Lionels, hè. Dus,
Maar en jij dan? Had jij dit verwacht?
Nee, niet meteen. Ik had hem niet zo vroeg, zo sterk verwacht. Want uiteindelijk, ja, we zijn 17 maart als deze aflevering online staat. Dus dat is echt nog wel super vroeg op het jaar. Nu, natuurlijk, we zijn aan het opbouwen richting Oceanside. Dat is wel zijn wedstrijd. Dus je weet wel dat je er iets van mag verwachten, maar ik had het niet meteen verwacht dat die nu meteen zo goed zou zijn. Dus, vooral de manier waarop vond ik echt wel indrukwekkend. Dus,
ja. Nou, ik denk dat jij net heel terecht zei. Hij heeft zijn visitekaartje afgegeven voor dit jaar, dus dat belooft wat. Bij de vrouwenrace...
Ja, wel jammer voor Jackie Herring.
Waarom?
Ja, niemand praat over Jackie Herring. Ja, wij nu, maar het ging alleen maar over de Colonel.
Nou, ik moet zeggen, ik heb netjes mijn plicht gedaan, Hans. Bij mij staan de verslagen speciaal over Jackie Herring netjes online. Dus, maar ja, dat is waar wat je zegt. Dat weet je ook, hè. Als iemand als Lionel Sanders wint, ja, dan gaat de aandacht vaak naar Lionel dus. Maar Jackie Herring ook toch wel een hele mooie wedstrijd. Of een hele mooie overwinning, ik kan niet anders zeggen. En eigenlijk een spannendere wedstrijd dan bij de mannen.
Ja, als je kijkt naar hoe klein de verschillen daar uiteindelijk zijn. Hè, want we praten over een verschil van, wat was het, 18 seconden?
18 seconden.
Ja, dus dat is wel knap. Ja, met een halve marathon van 1 uur 19, Jackie Herring, dan denk ik ook van, alright, ook eentje voor toch een beetje rekening mee te gaan houden. Maar ook verrassend, want dat vond ik dan vooral opvallend, hè. Daarnet al een Duitse naam genoemd die we minder goed kennen, ja, bij de vrouwen, Anna Büttner, die dan tweede wordt. Dat is niet meteen de naam die je vlak achter Jackie Herring verwacht.
Nee, maar ik vond het vooral heel mooi om te zien dat ze... Dat ze bij al die, eigenlijk alle tussenpunten, want kijk, we zeiden het net ook al, bij die vrouwen was het natuurlijk ook die time trial. En dan, dan is het dus heel erg spannend van wat gaat er gebeuren bij de volgende tussenpunten. En die twee vrouwen, dus die Jackie Herring en die Büttner, die bleven eigenlijk de hele halve marathon 20 tot 30 seconden van elkaar lopen. Waarbij Herring dan in tweede positie liep. Dus die was eigenlijk aan het jagen. Ik heb geen idee of ze ver of dicht bij elkaar in de buurt zaten. Maar qua tijd zaten ze constant dus, nou ja, eigenlijk bij elkaar. Ze zullen dat ook ongetwijfeld van elkaar gehoord hebben, want er staan altijd wel mensen langs de kant die dat roepen. Maar pas in de laatste, ik geloof 2,5 kilometer, kwam Jackie Herring voorbij. En wat je dan vaak ziet, is dat je ineens dan nog die laatste kilometers een voorsprong van een minuut of twee minuten zelfs pakt. Maar dat werd uiteindelijk nu dan dus die 18 seconden. Dus ze waren echt aan elkaar gewaagd.
Ja,
en dat zie je niet vaak, Hans. Want tuurlijk, we zien heel vaak spannende wedstrijden. We zien heel vaak wedstrijden die op kleine verschillen worden beslist. Maar dat het eigenlijk 21 kilometer lang zo zij aan zij gaat, dat zie je bijna nooit, hè?
Nee, dat klopt, dat klopt. Dus op zich, ja, het was... Misschien is dat het gevolg, hè, van die time trial format.
Ja.
Dat je niet weet van hoe dicht zit ik nu effectief bij mijn concurrent.
Ja.
Dat kan natuurlijk ermee te maken hebben van dat het nog iets spannender maakt. Langs de andere kant wil je dit natuurlijk ook graag zien in een wedstrijd met een massastart en dat ze bij wijze van spreken schouder aan schouder lopen. Alleen ja, dan moet je op een gegeven moment de versnelling plaatsen en het geeft een andere dynamiek aan de race. Want ik ben nog even gaan kijken, die Anna Büttner, nu tweede, vorig jaar, want dit was nog maar haar derde Ironman 70.3. Ja. Dus haar tweede jaar als pro blijkbaar. Vorig jaar derde in Indian Wells en achtste in Oceanside. Wel opvallend dat ze enkel wedstrijden dus in de US heeft gedaan op lange afstand. Dus nog niet zo heel veel ervaring, maar ja, eentje om naar uit te kijken, denk ik, in de toekomst.
Ik heb geen idee, want ik ken haar niet. Dus misschien zeg ik nu iets heel geks. Maar wellicht dat ze ook een beetje in die regio woont, omdat ze daar dan alleen race, of?
Ja, zou goed kunnen. Ik zeg het, net zoals jij. Ik ken haar nauwelijks. Dus ja.
Het was sowieso een wedstrijd, Hans, waarbij er heel veel vrouwen aan de start stonden en ook vooraan eindigden. Dat ik denk van, ja, ik ken ze niet of nauwelijks. Ik bedoel, Annemarie Strelo, Emma Skouk, Mintu Hukka, Samantha Skold, Adele Likin. Ja, ik heb er niet vaak van gehoord, Hans.
Nee. Same here.
Ja. Het is wat dat beetje, betreft... Ja, wat dat betreft was de mannenwedstrijd dat toch wel weer... Ja, dat is eigenlijk een beetje van de afgelopen jaren natuurlijk ook. De mannenwedstrijd, meer aansprekende naam, hè?
Ja, dat klopt, dat klopt. En dat is een beetje... probleem is het niet echt. Want uiteindelijk krijg je ook wel een mooie wedstrijd bij de vrouwen. Maar het gaat minder de diepte in dan bij de mannen, of minder de breedte in, moet ik zeggen.
Ja.
Als je kijkt naar die top 10 bij de mannen, dan zitten daar wel wat grotere namen tussen dan bij de vrouwen. Langs de andere kant, als dit dan nieuwe namen zijn, ja, laat maar komen. Dat vind ik ook wel mooi. Ik ben ondertussen een beetje aan het kijken op de Instagram van Anna Büttner. Ik zie daar heel veel loop-evenementen die zij doet. En allemaal in de States. Dus ik neem aan dat zij wel in Amerika woont. Ze is NCAA West Regional Champion All Region.
Okay.
Ik weet niet hoe hoog dat we dat moeten inschatten.
Ja, maar dan woont ze daar.
Inschatten, maar ze woont daar blijkbaar. Dus, ja.
Oké. Okay. Nou, en hoe oud is ze ongeveer, Hans? Kun je dat ook
ze
zien?
Ze ziet er jong uit. Staat niet bij hoe oud ze is. Ook niet op haar PTO-pagina.
Oh, staat trouwens letterlijk op de pagina, trouwens, Hans. Pro at triathlete from Germany, living in United States.
Oh ja, living in the US. Ja.
Maar ze ziet er inderdaad jong uit. En we weten nu ook waarom ze dus vaak in Amerika reist. Of race. Maar, iemand om in de gaten te houden, denk ik. Want ze was verbluffend sterk. Want laten we heel eerlijk zijn, Hans. Kijk, Jackie Herring, we spreken dat uit. Ze wint de wedstrijd. Dat is wel echt een... Kijk, in Europa misschien niet de allerbekendste atleet. Maar dat is echt wel iemand van statuur, hè. En won zij toen ook niet het Open EK Ironman in, wat was het, Frankfurt of zo? Zij was er volgens mij ook.
Ja. Ze heeft wel sinds een paar mooie... zegens gepakt. Ik ben het er ook meteen hier aan bijzoeken.
Volgens mij was zij dat, toch?
Hamburg.
Oh, Hamburg. Ja, precies. Hamburg dan.
Ja.
Ja, maar goed, en daar versloeg ze dus echt alle grote namen, hè? Dus weet je wel, dat zijn een beetje van die vrouwen die voor Europeanen natuurlijk een beetje in de, ja, toch een beetje in de luwte racen, omdat ze heel veel aan de andere kant van de oceaan aan de start staan. Maar als ze dan ook in Europa staan, dan weet je wel, dat zijn gewoon vrouwen die winnen van dames als Laura Philipp, Cat Matthews, weet je wel. Dus, nou ja, en als je daar dan als een jonge Duitse Anna Büttner bij in de buurt kan zitten, dan zegt dat echt wel wat. En dan heb je potentie om, nou ja, zeker uit te groeien tot een hele grote.
Ja, ja, vorig jaar Ironman Cairns gewonnen en dan 70.3 Louisville. Tweede in Santa Cruz, tweede in Oceanside, derde in St. George.
Ja, dat zijn echt wel grote wedstrijden, Hans.
Ja. De enige keer dat ze achtste in Ironman Lake Placid en dan de enige keer eigenlijk buiten podium en buiten top 10 was op de Ironman in Hawaii. Op 2K was ze 18e, wat eigenlijk ook niet slecht is. Dus,
Nou, tof. Hans, wij moeten misschien niet zoveel meer over angstaanjagende momenten in zwemwater praten, wat we natuurlijk 2 weken geleden hebben gedaan. Want ik heb nou eigenlijk opvallend veel berichtjes gekregen. Ik weet niet of jij dat ook hebt gekregen. Van mensen die dat een hele leuke aflevering vonden. Maar wel zeiden van ja, je hebt ons nu wel extra angst aangepraat. Van wat er allemaal in het water kan zitten. Dus dat moeten we niet meer doen, denk ik.
Zegt de man die van een snoekbuis al...
Ja, ik ben de grootste... Ja, nee, dat ja. Zeker weten. Ik ben de grootste angsthaas in het water.
Maar je bent dus niet alleen. Kijk, dat is ook weer goed
om te weten. Ik ben niet alleen. Maar ja, dat wisten we al, toch?
Ja. Maar ik denk dat je inderdaad 2 categorieën triatleten hebben. Er zijn er een aantal die zoiets hebben van... Ik zwem door alles door en ik draai de knop om en verstand op nul. En ik denk dat er toch wel veel zijn zoals ons die dan toch zoiets hebben van... Oei, wat was dat? Ik voelde iets
aan de hand. Ja, maar Hans. Ja, dit gaan de... Ja, sorry dan alvast voor de mensen die inderdaad die angst hebben. Skip even 1 of 2 minuutjes door. Ik liep vorige week, liep ik hier in Almere, liep ik langs de Grote Vaart. Nou, voor mensen hier uit de Flevopolder, die kennen die vaart wel. Wordt ook heel veel ingezwommen door triatleten. En daar lag een snoekbaars op de grond. Die was uit het water. Het zal wel door een visser of zo en blijven liggen, ik weet niet. Maar die was ook al half aangevreten. Maar Hans, dat beest, dat was... Ik wil niet overdrijven. Ik denk dat die 1,20 meter was. Echt waar. Dat is geen grap. En ik zag dat liggen. En ik zag die tanden. En toen besefte ik me inderdaad wel dat mijn angst gewoon gegrond is. Het is echt angstaanjagend dat in het water zit, joh. Ik vind het bizar. Ja, jij kan alleen lachen, maar ik ben heel serieus. Dat is toch angstaanjagend als je dat ziet?
Ja. Ik ben een van die atleten die gewoon knop om en niet nadenken en gaan. Ja,
Ik wou dat ik dat ietsje meer had in dit geval. Oké, we gaan door, Hans, naar een andere hele...
Voordat we daar naartoe gingen, wou ik het nog even hebben over een andere figuur. Want jij had het zoiets van, ik ben wat Lionel moe, maar er is iemand die rol wat aan het overnemen is. En dat is ene Sam Laidlaw.
Wat dan?
Ja, Sam Laidlaw, ik weet niet of je het filmpje hebt gezien van afgelopen week, waarin hij nog eens in overtreffende trap tegen iedereen gaat vertellen dat hij rood gaat doen, maar dat hij niet alleen rood gaat doen. Hij zei, ik kom terug om te winnen, ik kom om het record te breken en ik kom om Christian op te vreten of zoiets.
Hij had ook gezegd, hè, Christian, jammer voor je, maar ik kom ook naar Challenge Rood.
Voilà. Dus dat was heel dat filmpje was echt weer zo Sam Laidlaw op zijn best, hè, zoals we Lionel Sanders soms ook wel hebben. Mm-hmm. Had ik zoiets van, Sam Laidlaw die pakt die rol meteen mooi over. En het is echt wel een uitdagend filmpje. Maar dan moet je het vervolgens ook wel zien waar te maken. Ja. En dan doet hij de marathon van Barcelona. En dan stapt hij na 14 kilometer uit. En ik vind het contrast tussen dat en het filmpje dat een paar dagen eerder verschijnt, dat is dan wel heel groot. En ja, oké, we weten de reden waarom dat hij uitgestapt is. Hij kampte met een blessure. Dus het zat er ergens wel aan te komen. Was ook nog wat ziek geweest. Maar ik heb dan ook wel zoiets, als je in de week daarvoor ziek bent geweest en je hebt wel last van je knie, maar je post dan wel op dat moment dat filmpje over Rood en Christian, die kom je opvreten en ik ga het wereldrecord aanvallen. Ja.
Ik zie dat probleem niet zo, want ik snap wel wat je bedoelt, maar dan denk ik, ja, weet je wel, kijk, hij is natuurlijk een beetje aan het provoceren voor een wedstrijd die over, 3-4 maandjes plaatsvindt, juli. Deze marathon heeft hij al heel lang gezegd, is een soort van manier om het seizoen sterk in te groeien. Mm-hmm. 3 weken geleden ziek geworden. Pijn aan zijn voet. Dus 2 vervelende dingen die echt niet helpen bij het lopen van een goede marathon. Ja, toen dacht ik al, het gaat natuurlijk een hele lastige opgave worden. Maar deze marathon zegt wat mij betreft nog heel weinig over hoe hij straks in Rood aan de start gaat. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezien. Hè? Daar had hij ook een... tot en met juli niks, maar dan ook echt niks gepresteerd. En was hij in Rood ineens ijzersterk.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind eigenlijk Sam Laidlaw op dit moment een van de leukste atleten om te volgen op Instagram. Ik vind dat hij echt grappige content deelt.
Ja.
Ik moet heel erg lachen om de filmpjes. Ook laatst had hij dan ook zo'n filmpje van Sinds when are you into triathlon of zoiets? En dan had hij, zie je een foto van vorig jaar in rood of zo. En dan zie je een foto van 5 jaar geleden. Maar dat gaat dan uiteindelijk, heeft hij zichzelf helemaal gefotoshopt. Alsof hij al 1200 jaar voor Christus aan het racen was. Dus echt, ja, ik kan er heel erg om lachen. En ik zie hier dan nu een filmpje voor me. Why do you need 512 gigabyte of storage on your mobile phone? En dan zie je vervolgens hem lopen, maar dan zie je dat hij heel veel foto's van Christian Bloemenveld aan het bekijken is. Ik kan er wel om lachen. Dus ik weet niet, ik heb dat niet zo. Ik geloof niet dat ik dat dan heel erg heb, dat hij dan nu tegenvalt omdat die marathon niet goed gaat of zo.
Ja, nee, ik vond het tegenval. Het was een beetje verwacht door het nieuws van dat hij ziek was geweest en dat hij last had van zijn voet. Maar ik vond gewoon het contrast tussen dat filmpje. Want uiteindelijk, de hele triathlonwereld was zondag wel de resultaten in Barcelona aan het volgen. Ja. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. We zaten daar wel naar uit te kijken. En het was ook bij mij een beetje een teleurstelling dat je op een gegeven moment zag van, oh, Sam Laidlaw is uitgestapt. Dus wat dat betreft... Ja, ik ben een klein beetje ontgoocheld dat hij het niet gehaald heeft, want ik was echt wel benieuwd van waar hij uit zou komen op zo'n, hoe moet ik het dan zeggen, een alleen marathon, zeg maar, dus zonder zwemmen en zonder fietsen erbij.
Ja, wat ik eerder zo gek vond, 2 dagen ervoor had hij dus op zijn Instagram aan zijn volgers gevraagd, welk loopplan zal ik aanhouden? En had hij 3 opties, loopplan A, 2:20 tempo en dan onderweg er hoogstwaarschijnlijk achterkomen dat ik mezelf ergens heb opgeblazen. Optie B was dan 2:30 tempo lopen en eigenlijk de hele weg redelijk relaxed kunnen lopen en zonder dus ook al te veel schade oplopen voor de rest van het seizoen. En dan optie C, daartussenin gaan zitten met ongeveer een 2:25 tempo, behoorlijk moeten pushen, maar nog niet al in hoeven gaan. Ik vind het een beetje een gekke vraag, Hans, om aan je volgers te vragen 2 dagen voor je marathon. Maar of, ligt het aan mij?
Ja, dat geeft misschien al aan wat zijn eigen verwachtingen waren.
Weet je wat ik, als je dan echt een beetje, het is misschien een heel gevoelig onderwerp, maar als je naar Sam Laidlaw kijkt, vorig jaar presteert hij, ik zei het net al, tot juli helemaal niks. Kon hij nog geen 5 minuten rennen. Letterlijk. En vervolgens wint hij Challenge Rood.
Ja.
Toen hij wereldkampioen werd in Nice, was ook eigenlijk totaal onverwachts. Niemand had er rekening mee gehouden dat hij dat kon. Er kwamen al heel snel verhalen, hè, over doping. En de grootste vaandeltrekker daarin is natuurlijk de vader van Rudy van Burg. Hoe heet hij ook? Die andere? Van Burg senior. Dat is echt een heel groot verhaal geworden. Hij heeft er ook Lionel Sanders. Sam Laidlaw heeft er ook zelf toen de tijd op gereageerd op zijn socials. Is echt een groot issue geworden. Of groot topic. Nu ook weer. Hij hoopt dan in juli rood te gaan winnen. Maar nu is hij dus eigenlijk ook nog helemaal niks. Hij is nog nergens waar hij moet zijn.
Nee.
Het is wel gek, hè, Hans, hoe hij... Nou ja, heel vaak van helemaal niks naar alles en weer teruggaat. Dat is nou ja, bijna onmogelijk, toch?
Of ben ik dat blijft bizar, hè? Dat
hebben we nog nooit gezien, bij niemand. Zo vaak op en af.
Ja, weet je hebt in het verleden ook wel atleten, maar dat had er meer mee te maken van dat je... Zeker in de tijden dat social media nog niet zo ver doorontwikkeld waren, dat je atleten minder zag. En die stonden er dan wel plots op de momenten dat ze er moesten staan. Dus, maar dat was meer van dat ze minder zichtbaar waren. Bij Sam Laidlaw weten we wel van de afgelopen jaar verschillende video's ook gepost over hoe moeilijk hij het had in het begin van het jaar. En dat hij helemaal niks kon presteren op training. En verschillende medische onderzoeken gedaan om de oorzaak te proberen te vinden. Ja, en dan inderdaad vanuit het niets naar een geweldige zege in rood. Ja, dat blijft wel opvallend. Dus ja, langs de andere kant, ik zeg het, ik blijf op dit moment net zoals jij enorm genieten van Sam Laidlaw op social media. Hij is de meest kleurrijke figuur op dit moment. En ik vind dat hij zelfs op dat vlak Lionel Sanders al flink voorbijgestoken is. Ja. Maar ik had hem graag een losse marathon zien finishen. Wie overigens wel finishte, Diego van Looy. onze ex-powerman wereldkampioen van Zofingen. Ja. 41ste geworden in 2 uur 20.
Goed, hè?
2 uur 20, 40 officiële tijd. Nieuw persoonlijk record voor hem op de marathon. En dan zette er zelf ook nog bij van dat hij tot 33 kilometer liep op 3 minuten 15 schema. Maar dan kwam de te kleine basis naar boven en heb ik de man met de hamer nog even tegengekomen. Nou, vind ik dat wel meevallen. Als je in 2 uur 20 finisht, dan heeft die man met de hamer niet al te hard getikt, denk ik.
Nee, en ik moet ook zeggen... Ja, Diego van Looy is natuurlijk ook niet iemand die constant vol in de picture staat. Maar die blijft ook wel gewoon topprestaties aan elkaar rijgen wat dat betreft.
Ja,
als je 2 uur 20 nu loopt in maart, dat is ongekend sterk.
Ja, nee, inderdaad. Ik moet nu wel erbij zeggen, hij is al een tijdje aan het focussen op het lopen. Want hij heeft natuurlijk in december nog die Hel van Kasterlee meegedaan. Mm-hmm. Daar is hij uitgestapt in het fietsonderdeel. En daarna is hij eigenlijk alleen maar nog aan het lopen geweest. Hij heeft veel veldlopen gedaan. Is met het militaire team van de Defensie is hij nog naar het WK veldlopen gegaan. Dus hij heeft nu echt wel even de focus op lopen. Ik denk dat hij daar ook best wel van geniet. Dus ik vraag me ook af of we hem op korte termijn terug in triathlons gaan zien. Of dat hij de komende tijd wat meer zich puur op het lopen gaat richten. Ik denk dat een marathon van 2 uur 20 hem zin heeft om het nog eens te proberen.
Ja, want ik zit dan heel snel in de calculator in te vullen wat jij net zegt. Jij zei hij liep lang tot 33 kilometer op 3 minuut 15 per kilometer. Als je dat 42 kilometer volhoudt, dan kom je op 2 uur 17.07. En dat betekent dus, en hij finisht in 3 uur 20. Dus laten we even grof gezegd, heeft hij 180 seconden.
2 uur 20.
Ja, dus dan heeft hij 180 seconden ongeveer verloren op de laatste 9 kilometer.
Ja.
Nou, als je dat dan weer even door 9 doet, 180, kom je dus op 20. En dat betekent dus dat hij de laatste 9 kilometer zo'n 20 seconden gemiddeld per kilometer heeft verloren.
Ja.
Dat is inderdaad fors. Maar ja, als je dan inderdaad nog steeds een 2 uur 20 eruit perst. Ik weet niet, weet jij wat zijn record daarvoor was?
Nee, ik okay. niet van mij.
Maar het is in ieder geval, het is echt heel scherp. Dan denk ik inderdaad dat als je straks een iets grotere motor weer hebt... Ja, dan kan er gewoon nog een minuutje of 2 minuutjes vanaf.
Ja, daar geloof ik ook in, absoluut. Ja. Dus, en zeker als hij een supersnel parcours uitkiest. Barcelona is een redelijk snelle, maar is niet de snelste van allemaal. Dat zag je ook aan de tijden voorin. Overigens, enorm veel Afrikanen in de top 10. Ik denk bijna alleen maar Afrikanen.
Bij de vrouwen trouwens, al de tweede tijd ooit gelopen.
Ja, daar dan wel weer supersnel. Ja, klopt, ja. Klopt. Dus ik neem mijn woorden terug. Barcelona, supersnelle marathon.
Ja. Een van de snelste.
Maar bedoel, hij staat niet te boek als een van de snelste. Nee. Hè? Er zijn er andere, maar ja.
Er zitten ook heel veel bochtjes in, hè? Heel veel, niet echt 180 graden draaien, maar wel echt heel veel op en af, zeg maar. Dus...
Mm-hmm.
Maar het was in ieder geval mooi om te zien. En voor Diego van Looy is een hele mooie opsteker. Voor Sam Laidlow werk aan de winkel. En dan wil ik je graag toch meenemen nu naar Hans, naar de wedstrijd waar ik persoonlijk het meest van genoten heb dit weekend.
Mm-hmm.
Het was de eerste World Triathlon Cup van het jaar. Hij vond ook gelijk plaats op een locatie waar nog nooit eerder een World Triathlon Cup heeft plaatsgevonden. Maar waar natuurlijk wel heel veel triathlon historie ligt. Lanzarote. En... ja, Hans, zowel bij de man als de vrouw. Ik heb hem live gekeken. Ja, ik moet wel zeggen, livestream was wel echt abominabel slecht.
Mm-hmm.
Echt een kwaliteit dat je denkt, oké, jongens, we leven toch weer, 10 jaar geleden. Maar het was wel echt, zowel bij de man als de vrouwen, een wedstrijd om van te smullen. Het was echt spannend. En ik heb gewoon op het puntje van mijn stoel gezeten, Hans. Ik heb echt van genoten.
Ja, het was mooi om te zien. Hele mooie strijd. Ik vond die bij de vrouwen nog het mooist.
Ja.
Ook omdat daar, tussen Nina Eijman en Georgia Taylor-Brown, dat was echt, dat kon je op voorhand niet vertellen wie het ging worden. Bij de mannen had ik er net iets meer vertrouwen in dat David Cantero ging winnen. Dat zag je eigenlijk aan alles. Maar ook daar, het bleef heel lang spannend. En dat was super. Dus ik vond het ook wel knap om te zien. Het enige wat ik dan had, was dat voor de Belgische supporter deed het wel een beetje pijn. Ja. Zeker bij de mannen. Want ja, Joris Baslet die komt op kop van de groep de wisselzone binnen. En dan denk je van, oké, let's go. Hier gaan we, 5 kilometer lopen, kom op.
Ja.
Ja, en dan zakt hij helemaal weg naar wat was het, plaats 31. En ja, dat was wel jammer. Dan, ik had op iets meer gehoopt. Onze beste loper die was er niet bij in de groep. Arnaud Mangal had wat te veel achterstand in het zwemmen. Dus de groep gemist. Ja, en dan er liep nog een wat was het, 14:45. Ja, als je dat loopt en je zit mee in de kopgroep, dan speel je mee voor zeker de top 10 plaatsen en er zelfs richting het podium. Al liep David Cantero 14:15.
Dan hij liep hard, hè?
Oh, jongen.
En dan heeft hij nog 10 seconden stilgestaan, hè?
Ja. Dus ik heb me wel wat vragen gesteld van, was het nu effectief 5 kilometer?
Nee.
Ja, weet je, aan alles zag je wel dit, want het is echt wel een mooie race en ik hoop dat het een blijver wordt. Het is een tof parcours. Niet het gemakkelijkste fietsparcours ook niet, dus dat vind ik ook wel eens mooi om te zien. Dat had ook wel wat gevolgen, want bij de vrouwen bijvoorbeeld is een van onze dames eruit gereden. Ook daar alleen Hannelore Willem die nog mee was een beetje vooraan. Die is 28ste geworden. De rest zat daar ook wel een stuk achter. Nu, we wisten op voorhand vooral jonge beloftes gestuurd. Dat is vooral om nog veel leergeld op te doen, maar ja, je verwacht dan toch een klein beetje meer dan wat er nu uitkwam. Dus is er nog werk aan de winkel. Nieuwe kansen in Carterra voor Team Belgium. Maar ja, voor de rest was het wel een mooie wedstrijd om te zien. En ja, ik denk voor jou ook, Jan Pennekamp, dat zag er ook even heel goed uit.
Ja, dat was smullen. En kijk, we kennen Ian Pennekamp natuurlijk als een atleet die echt de wedstrijd graag hard maakt op de fiets. We hebben hem echt al in het verleden vaak zien aanvallen, vaak de groep uit elkaar hebben zien trekken, vaak een wedstrijd ook hebben zien beslissen al vroeg op het fietsen. En nu ook weer, ging hij echt brutaal in de aanval op wat jij ook heel terecht zegt, echt geen makkelijk parcours, want... Nou ja, vooral bij de vrouwen, maar ook bij de mannen stond er nog een aardige wind. Maar ook heel veel korte, steile klimmetjes. Bij de vrouwen waren de omstandigheden trouwens echt beestachtig qua wind. Maar er was gewoon echt storm. Nou ja, kreeg die Fransman ook nog met hem mee. Wie was dat ook weer, die bekende?
Dorian Konings.
Dorian Konings, inderdaad.
Ja.
En Ian Pennekamp, hij deed al het werk. Hij reed echt alsof zijn leven ervan afhing. Alsof hij door de duivel op de hielen werd gezeten. Het was echt mooi om te zien. Alleen ja, die groep liet hem gewoon niet gaan. En dan zie je dat hij er met het lopen wel een beetje nog net even tekort komt. En dan komt hij uiteindelijk 50 seconden of zo achter de winnaar. Dus heb je eigenlijk gewoon een hele, hele goede, steady, degelijke wedstrijd gelopen. Alleen ja, is het net niet genoeg om ook binnen die top 20 te vinden. Zij wordt dan 21ste. Maar... De volgende vraag die ik aan jou wil stellen is, moeten we ons een beetje zorgen maken om Mitch Koopman, Hans? Want ik heb ook nog niet hem gesproken. Op zijn social staat nog niks. Maar het viel me al op dat hij voor zijn doen best wel laat uit het water kwam. Vervolgens op de fiets, niet in de kopgroep, maar in de tweede groep. En ook met lopen nog heel veel verloren. En dan wordt hij 46ste op 3 minuten... En oké, weet je wel, ook hier geldt, vroeg in het seizoen, kan nog van alles gebeuren. Het hoeft ook nog niet zo nu, maar het is ook niet echt de eerste wedstrijd waar je op hoopt, denk ik.
Nee, dat denk ik dan ook. En dat is een beetje jammer. Nu, ik kan mis zijn, maar ik dacht dat ik vernomen had dat Mitch nog niet helemaal fysiek in topconditie is.
Okay.
Maar ik durf dat niet helemaal uitspreken, omdat ik niet weet precies van waar het vandaan komt. Maar dat zat wel in mijn hoofd van dat hij nog niet helemaal fit was. Maar dat kan aan mij liggen.
Ik heb dat niet gezien, maar dat zou kunnen. Verder hadden wij bij de Nederlanders... Nog Niels van Laanen en Rick van der Knaap. Nou, die worden dan 48ste en 57ste. Dus nou ja, wat dat betreft sluiten we ons aan bij de Belgen. En waren er geen echte topprestaties. Maar hadden wij dus inderdaad wel kunnen genieten van een ontvlammende Ian Pennekamp. En bij de vrouwen eigenlijk precies hetzelfde. Daar hadden wij dan Aniek Mars. Die wordt 46ste op 7 minuut 20. Dus dat is echt fors. En dan speel je helaas geen enkele rol van betekenis in de wedstrijd. Maar hopelijk heeft ze wel weer wat ervaring getankt en kun je daaruit voortputten voor de volgende wedstrijden die gaan komen. Maar goed, Nina Eim dus. En ja, die verslaat daar onder andere Georgia Taylor Brown in een rechtstreeks loopduel. En ook dat was mooi, hè, Hans. Want het was echt ook daar. Ja, het leek wel bijna een eindeloze sprint op het laatst.
Ja, het was echt mooi. Die hebben elkaar tot het uiterste gedreven. Ja, dat zijn wel de finishes die je wil zien. Dus ik vond het een super een mooie finale eigenlijk om te volgen. En ja, ik moet zeggen, ik was een beetje... Want je rekent op Nina Eim om mee te doen. Maar ik rekende ook op vooral Jeanne Leher.
Ja,
en die viel me dan eigenlijk een klein beetje tegen.
Ja, zij viel mij ook tegen. En datzelfde geldt voor Laura Lindemann.
Ja.
Ik had niet verwacht dat zij er in die laatste 2-3 kilometer van af moest. Want ja, het tempo lag hoog. Er werd echt op het scherp van de snede gereest. Maar dat zijn wel juist de fases waarin ik een Laura Lindemann eigenlijk verwacht te zien excelleren. En ja, dat kwam er niet uit. Maar misschien is het dan toch nog te vroeg of zo in het seizoen.
Ja, ik weet niet. Maar als je kijkt, ze loopt 3 secondjes trager dan Georgia Taylor Brown. Hè. Ze finisht ook op 3 seconden van haar. Dus want het lijkt nu precies dat je denkt, die is er wat doorgezakt. Maar ja, wel derde op 3 seconden van nummer 2. Ja, dan speel je nog wel mee.
Nee, dus absoluut. Begrijp me niet. Is nog steeds inderdaad heel goed, hoor. Maar ik had niet verwacht dat zij... we zeiden het net al, die Georgia Taylor Brown en Nina Eim, die raken dan op een gegeven moment in een soort sprintbattle met elkaar verwikkeld, waarin de ene naar de andere versnelling wordt geplaatst. En dan zag je wel dat Laura Lindemann, die kon dat niet aan eigenlijk. Hè? Ze ging toen kwam ze op een gegeven moment op een 20 meter achterstand of zo te lopen. Heeft ze in de slotfase daar dus nog wel weer wat van afgesnoept. Maar ik had ergens verwacht dat zij wel met dat geweld mee kon, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja, de ene triatleet kan daar beter op tegen dan de andere als je constant van die tempoversnellingen hebt. Dat is ook wel een ding. Ja. Als er vlak wordt gelopen, is dat een ander verhaal. Maar op zich, ja, vind ik derde plaats is nog wel mooi. Ja. Jeanne Leher pas zesde op 35 seconden. Ja, op zich moet je dan zeggen, oké, zesde in dit veld is niet slecht. Maar van een Jeanne Leher, WTCS-winnares in Yokohama vorig jaar, ja, dan verwacht je eigenlijk meer. Zij was voor mij ook wel de topfavoriete, ze was de hoogst gerankte. Dan verwacht je meer. Uiteindelijk liep ze nog wel de snelste looptijd. Dus ze heeft het wat in het fietsen laten liggen deze keer. Ja, jammer.
En met het zwemmen ook, hè? Want daar kwam ze ook al op een kleine achterstand uit het water. Dat viel me ook al een beetje tegen, eerlijk gezegd. Maar ik weet niet, heb jij de wedstrijd ook echt gekeken? Want ik heb hem live gezien en ik heb zelden zoveel het water gezien. Het was wel echt bizar, hoor.
Ja.
Dat helpt ook niet mee. Maar het was wel een mooie wedstrijd, moet ik zeggen. Deze mogen ze er wel in houden, wat mij betreft.
Ja. Om over de vrouwen nog even te hebben, op plaats nummer 5. Mijn euro die viel wat laat. Beste fietser van de hele groep. Een Britse Sophie Evans. En ik dacht, hè? Sophie Evans, wie is dat? En dat is natuurlijk Sophie Caldwell.
Ja.
Die de naam van haar man heeft aangenomen nu, hè, want die komt terug na bevallen te zijn, dus na zwangerschapsverlof, terug in actie, meteen vijfde geworden. Maar ik moest wel even kijken en toen dacht ik eigenlijk ook wel, ik heb het zondag ook nog tegen iemand lopen vertellen, van ik vind eigenlijk niks dat de vrouwen die jarenlang onder een bepaalde naam hebben gestreden, dan plots terugkomen onder een andere naam. Dan heb ik nog iets van, ja, maak er misschien Caldwell Evans van, maar ik heb ook hetzelfde met Lucy Hall. Ja, dat is bij mij nog altijd Lucy Buckingham. En zo zijn er nog wel een aantal die dat doen. Ja, maakt het ook voor mij bijvoorbeeld als speaker, is dat af en toe wel een lastige, want je gaat dan dingen opzoeken en dan denk je van, hé, wie is dat?
Ja.
En dan kom je erachter van, oh ja, dat is die. Ja.
En je moet gewoon even naar de Instagram gaan, Hans, want daar staat er Sophie Evans, maar de accountnaam is nog steeds Sophie Caldwell. Dus dan kan je dat altijd vinden. Maar het is altijd wel verrassend, inderdaad. Maar mooie wedstrijd, hè, Hans. Echt een...
Ja, ik zeg het. Ik hoop dat het alleen maar blijft. Ja. En je zit met het voordeel. Het is op Lanzarote. Klimaat rond de tijd van het jaar. Prima. Dus eigenlijk voor de World Cup een heel mooie seizoensopener.
Ja. Oké, nou, dan hebben we die ook weer achter de rug. En is het seizoen echt losgebarsten. Aankomende week bijvoorbeeld de eerste T100 in de Gold Coast. Voor de vrouwen dus alleen. Want de mannen die gaan pas over een maandje naar Singapore. Maar er zijn aardig wat afmeldingen, Hans. Want de ene naar de andere grote naam valt daar af. Met, ja, voorop. Kijk, we hadden natuurlijk al Lucy Charles Barkley, die al veel eerder had aangegeven. Voor mij komt die wedstrijd te vroeg. Ik ben nog herstellende van mijn beenoperatie. Ashley Gentle, 2 weken geleden zwanger. Of tenminste bekendgemaakt dat ze zwanger is.
Ja, dat vond ik ook wel een opvallende.
Ja, en dat was natuurlijk na de miskraam hè, van vorig jaar. Ja, dus, die wil gewoon heel graag moeder worden. En dus hartstikke mooi nieuws voor haar. Lucy Byram, heup gebroken. Dus komt ook niet in actie. Nou, die heeft natuurlijk al heel veel. Dat vond ik ook een heel gek berichtje trouwens. Want die heeft natuurlijk vorig jaar haar vriend of haar man zelfs. Ik weet, ja, vriend denk ik. Vriend, verloren bij dat fietsongeluk. Hè. Die werd van zijn fiets gereden. Is daarbij is echt triest komen te overlijden. Heeft toen de laatste wedstrijd van de T100, dus dat was die Grand Final in Qatar, toen haar comeback gemaakt. Kwam natuurlijk ook hevig geëmotioneerd over de finish, wees naar de hemel, dat soort dingen. Maar vervolgens schreef ze nu dus, ik wist dat er een keer wat moest gaan breken bij mij nu, na dat heftige, ja, eigenlijk het heftige nieuws van een paar maanden terug. Of bijna een jaar inmiddels alweer. Maar ik had niet verwacht dat het mijn heup was. Maar goed, ze heeft dus de heup nu in de gebreuk. Maar ja, daar lees je wel uit dat ja, die gaat nog een hele lange weg tegemoet, denk ik. Maar goed, die valt dus ook af. En dan nu, deze week, of ja, vorige week inmiddels, Kate Waff. En ja, dat is natuurlijk wel vervelend, want titelverdedigster won natuurlijk de totale series vorig jaar. En die haakt nu ook geblesseerd af. En die schreef ook, ik zou het kunnen proberen, maar de risk versus reward balans slaat eigenlijk te veel de verkeerde kant op. Oftewel, het risico op verdere schade is nu groter dan dat ik de kans heb om goed succes te halen. Kunnen we dan nu al spreken van een wedstrijd die wel een beetje
onthoofd is.
Ja. Onthoofd is, ja.
Ja, op zich wel. Ja, goed nieuws voor Hannah de Vet. Die schuift dan wat op in de ranking. Dus dat elk nadeel heeft zijn voordeel zeker.
En Marlène de Boer.
Niet te min kijk ik uit naar de wedstrijd om te kijken hoe zijn de verhoudingen, wie zijn de eerste verrassende namen van het jaar in de T100. Al moet ik zeggen, in hetzelfde weekend natuurlijk ook de 70.3 Ironman Pro Series race in Australië, in Geelong. Ja. Daar krijgen we de battle der battles. Jelle Geens tegen Hayden Wild.
Ja, en wat verwacht je ervan?
Ja, ik heb Jelle vooral zitten volgen de afgelopen weken. En de trainingsintensiteit die ligt hoog. Ik denk dat hij er echt wel op gebeten is om opnieuw te winnen. Want hij won vorig jaar Geelong. Om Hayden Wild opnieuw te kloppen, denk ik. Want ik was dat van de week aan het bedenken. Als je gaat kijken van wie heeft de afgelopen jaren Christian Bloemenfeld geklopt en Hayden Wild, dat zijn er niet superveel hoor. En dan zit Jelle eigenlijk best wel in een rijtje van atleten waarvan je zegt van dat is eigenlijk hij is gewoon een wereldtopper, hè? Anders wordt hij geen tweevoudig wereldkampioen. Dus ik ben benieuwd, eigenlijk is hij het aan zijn status verplicht om mee te spelen voor de zege. De enige slag achter de arm, of slag om de arm die ik nog heb, is dat hij vorig jaar aan het einde van het seizoen zei van misschien had ik beter Geelong niet gedaan en nog wat langer door blijven trainen, dan had ik wat beter voor de dag gekomen in de T100-wedstrijden. Maar ik denk dat hij nu vol voor die Ironman Pro-series gaat, want als je in Geelong een goed resultaat neerzet en hij gaat vervolgens in Ironman Texas flink te keer en pakt daar nog de 2 WK's bij, ja, dan kan je hoog finishen in de Ironman Pro-series.
Ja, wat dan wel jammer is, Hans, want er staan dus echt 2 hele mooie wedstrijden op het programma. Alleen, ja, voor Nederlanders wel ongunstige tijden, hè, want het is eigenlijk midden in de nacht allebei.
Ja.
Dat is jammer, hè. Ga je een wekkertje zetten?
Weinig slaap. Ik ga live volgen, dus dat...
is Geelong, is dat in de nacht van vrijdag op zaterdag of van zaterdag op zondag?
Goeie vraag.
Ik ga het gelijk eens even opzoeken. Ja. Pro Athletes. Even kijken. Dan heb ik hier de lijst voor me. En dan kijk ik naar Geelong. 22 maart. Dus dat is in de nacht van zaterdag op zondag.
Ja.
En de T100 race is juist...
Staat dat erbij?
Nee, de tijd... Ja, tenminste, dan moet ik even naar de website gaan. Ironman 70.3 Geelong. Als jij ondertussen even opzoekt hoeveel tijdverschil dat is met Nederland en België, dat zal 12 uur zijn, denk ik.
Ik denk 12 uur, ja. Want dat was hetzelfde dat met... welke wedstrijd zat ik weer te kijken? Twee weken terug.
Ze starten om 7:30 ochtends. En het is in Geelong nu 8:30.
Ja, dus
en
is...
ja, nee, maar dat is dus... 11 uur tijdverschil. Ja. Dus dat is... dus dan kun je eigenlijk zaterdagavond beginnen met kijken.
Ja.
Dus dat valt het eigenlijk nog best wel mee. Dat is best wel goed te doen.
Ja, ja, dat is nog te doen, hè. Ja.
Zeg ik het nou goed? Of is het nou 13 uur geleden? Het is hier 10:30 op het moment dat wij opnemen. En het is daar 8:30.
Ja.
Nee, het is dus... Het is 13. Ja, maar dat kan toch nooit 13 uur verschil zijn? Of nee, nee, nou ben ik helemaal... Het is 14 uur. Sorry, ik zit helemaal verkeerd te rekenen, Hans. Het is 14 uur verschil. 10:30 versus 9:30. Dus het is 14 uur verschil. En het is daar... Ja, dus dan betekent dat het om 7:30... Dus dan gaat het hier om 9:30 s'avonds starten.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk een prima tijd. Dan kan je om 1:30 weer naar bed.
Ja.
Perfect. En dan zit ik ondertussen even te kijken. Maar de website van de PTO ligt er 10:30 uit. Maar als ik dan op de tijden van Triathlon Live kijk, want daar gaan we het ook natuurlijk nog even over hebben. De T100 zou in principe moeten starten. De uitzending begint in ieder geval om 4:30 ochtends, zaterdagochtend dus. Dus dat is eigenlijk ook nog best te doen. Zeker voor de mensen die op zaterdag gewoon lekker rond 6:30, 7:00 uur uit bed komen, kun je nog mooi de ontknoping zien. Maar daarover gesproken, Hans, T100 en World Triathlon, die gaan de T100 wedstrijden op Triathlon Live uitzenden. Mooie ontwikkeling, hè?
Ja, ja, ja. Ja.
Ik ben er blij mee, want je hoort natuurlijk veel kritiek op Eurosport de laatste tijd. Weinig of lage kijkcijfers. En dat is niet zo heel gek, want Eurosport, in Nederland in ieder geval, en ik denk bij jullie ook, hè, stopt het heel vaak op de tweede zender. En dat betekent dus voor heel veel Nederlanders achter een betaalmuur, want heel veel mensen hebben Eurosport 1 wel binnen hun pakket, hun standaardpakket, maar Eurosport 2 niet. Ja, en ja, dan kijken er nou eenmaal minder mensen. Zo simpel is dat. En nu worden die T100 wedstrijden dus gratis uitgezonden op Triathlon Live. Ze hopen wel dat je een abonnement neemt om bijvoorbeeld de World Cups en de WCS'en te kijken. Maar als je een account aanmaakt wat helemaal gratis is, kun je alle T100 wedstrijden dit jaar gratis kijken. Ja, ik denk wel dat dat heel erg gaat bijhelpen aan de zichtbaarheid van de sport, Hans.
Ja, ik hoop het wel. En ik hoop dat de mensen ook dan de weg gaan vinden naar Triathlon Live. Ik vond het net sterk dat Ironman met zijn pro-series ook naar het open YouTube-kanaal van Ironman is getrokken. Wat toch maakt dat het net iets gemakkelijker is om dat op te zetten. Je moet minder gaan zoeken van op welke website moet ik zijn. En we moeten daar eerlijk in zijn, triathlonlive.tv is vooral onder de triatleten bekend. Maar ik denk buiten ons, omdat er weinig publiek de weg rechtstreeks weet te vinden naar triathlonlive.tv. Dus,
Ja, Hans, wij moeten niet gaan rekenen, want ik zit ondertussen nog even te kijken.
Ik ben kijk geweest, nee, maar je had wel gelijk.
Nou, dus, het verschil is 10 uur. Het verschil is 10 uur.
Australië, Geelong is 10 uur ahead of Central European Time.
Precies.
Dus het is 10 uur, ook 14 maar dat betekent uur verschil. Dus het is 14 uur trager als het 10 uur. Dus dat is maar hoe je berekent. Dus je had gelijk ook met je 14 uur, maar ze zijn dus wel 10 uur verder.
Precies, maar ze zijn 10 uur verder. Ja, precies.
Ja,
ik wou het zeggen, want anders wordt het veel te ingewikkeld. Maar daarom raakte ik even van slag. Maar nou ja, ik houd het lekker bij artikelen schrijven, denk ik. Maar dan weten de mensen in ieder geval waar ze aan toe zijn. 10 uur later.
Zijn 10 uur vroeger.
Ja, dag. nou kap ik ermee. Hans, hoe laat is het in België nu? we zijn er door, hè, Hans? Of heb je nog een dingetje?
Ik had nog één dingetje, want dat nieuws kwam net na de opname van onze vorige podcast. Dat hebben we wel eens meer in het leven. De halve marathon van Parijs met Emma Pelham Brown. Wou ik ook nog wel bespreken.
Dat was eigenlijk al vorige week, hè?
Die hebben we vorige week niet besproken in de podcast. Dat nieuws hebben we pas met elkaar gedeeld na de podcastopname, dacht ik.
Okay.
Dus daarom wou ik daar nog wel even naar terug. Want ja, ze liep daar bijzonder sterk. 1 uur 12 uit mijn hoofd. Ja, 1 uur 12, 34. Ik heb het er hierbij genomen. Dat is toch wel knap, want ja, het was eigenlijk haar eerste wedstrijd weer na haar zwangerschap. Van een zoontje overigens, want ik had eerst geschreven dochter. Ja, die kleine die heeft een wat vreemde naam. En ik was ervan uitgegaan van, ja, dat is een dochtertje. Maar, nee,
hoe heet dat kind dan?
Wat was het nou weer?
Loki, oké.
Ja.
Dat klinkt bijna alsof ze uit een of andere Noorse serie komt of zo.
Ja. Ja, ik zeg het is een beetje een vreemde naam. Ja, voilà. En nog opvallend daar, want daar wou ik dan nog even een korte bruggetje naar maken, is Jan Frodeno. Die liep daar ook mee.
Ja, 1.12, hè?
1.11.45. Ja. Dus, want ja, je moest wel wat verder gaan zoeken in de uitslag, maar ik kwam hem toevallig tegen en denk, hey, dat is wel bijzonder dat hij als gepensioneerd triatleet, zeg maar, er toch nog in slaagt van een halve marathon van 1 uur 11.45 te lopen. Ja, daar was hij in Dallas, had hij meegespeeld voor het podium, zeg maar. Dus.
Ja, ik zag het in jouw verslag inderdaad, want ik moet je heel eerlijk zeggen, dat had ik gemist, want wij hadden al met elkaar contact over Emma Pellant-Brown en dat hebben we toen, of had ik iets eerder dan jij online gezet. En toen zag ik later bij jou Jan Frodeno nog als toevoeging. En ja, Hans, het blijkt toch wel dat hij een aangeboren talent heeft voor de sport, hè?
Ja, absoluut.
Bizar, hè?
Ja. Nu, want ook dat, ik had nog vorige week ook geluisterd naar die podcastopname met Lance Armstrong. Hè? Toen nog gezegd van ja, ik heb hem nog niet beluisterd, maar dat ga ik zeker doen. Ik heb hem twee keer beluisterd. Daar zei ook wel tegen Lance Armstrong dat hij sportverslaafd is. Want daar ging het ook over, want Lance die had ook zoiets van, want die heeft op een gegeven moment ook gezegd van ik wil eigenlijk nog één ding in het leven en dat is gewoon verder gezond blijven. En dus die traint eigenlijk ook bijna nog dagelijks. Maar Jan Frodeno sport echt elke dag. Dat gaf hij duidelijk aan. Dus ja, je merkt wel dat hij nog altijd goed in vorm zit. Staat ook heel erg strak. Dus op dat vlak is het niet echt een verrassing. Maar ik vind wel, op zijn leeftijd en met zijn staat van dienst, 1 uur 11 op de halve marathon, ja, dat is echt wel knap. Dus
hij won hem niet, hè? Hij werd tweede in zijn agegroep.
Oh ja, oké. Okay. Ja, zover was ik weer niet. Maar, ja.
Nee, wel, dat heb ik uit jouw verslag gehaald. Hè? Dus dat stond op jou, in jouw artikel. Dus dat vond ik, dat viel me dan nog wel op. Want ik had gedacht dat als je, nou ja, met die leeftijd, 1 uur 11, dan win je wel.
Ja.
Maar ja, er zijn toch natuurlijk altijd hele sterke mannen en vrouwen die natuurlijk ook fulltime gewoon vol inzetten op die sport. Maar ja, is wel tof. Die podcast, Hans, is het de moeite waard om te luisteren? Want ik moet hem nog luisteren. Was het nog echt interessant of viel tegen?
De olifant in de kamer is nooit echt benoemd geweest.
Okay.
Het gaf wel een paar mooie inzichten. Het ging ook over de verschillen tussen triathlon nu en vroeger. En dat was nog wel tof om te horen hoe Lens het dan had over dat hij dan als 15-jarige in de sport terechtkwam en op zijn 17e internationale races ging doen. Maar Lens zei ook van ja, in de huidige tijd op de Olympische afstand en zij zou ik er echt niet meer aan te pas komen, want daarvoor kan ik niet snel genoeg lopen. Dus het ging wel wat over sporten. Het blijft vreemd van de man nog altijd te horen zeggen dat hij de Tour gewonnen heeft. Maar ja, het gaat meer over de mentale staat. En ik vond het allemaal wat braaf. En één keer is het woord doping gevallen. En het gaat heel kort even over de periode waarin dat allemaal uitgekomen is. En dan zijn optreden bij Oprah. Maar dat was echt een heel klein onderdeel. En je merkte ook wel aan alles dat Jan Frodeno met hem had afgesproken.
Ja.
Het is blijkbaar via een gezamenlijke kennis gelopen, overigens. Ja. Want Lens had die kerel gebeld. En Jan had het dan via hem gevraagd. Ik herinner me niet meer precies de naam. En Lens Armstrong zei, ja, normaal gezien doe ik dit soort dingen nooit. Ik kom nooit in iemand anders podcast. Maar voor jou maak ik een uitzondering. Ik denk wel dat ze keihard afgesproken hebben van, ja, hier gaan we het niet over hebben. Dus,
ja. En hebben ze het nou ook nog over... of Lance Armstrong eventueel Ja, comeback. Ja, comeback is misschien een groot woord. Maar wil die nog de triathlonwereld ook weer in? Of?
Nee. Daar hebben ze het niet echt over gehad. Want het ging vooral over het feit van dat hij nog veel fietste. Maar Lance Armstrong liet wel uitschijnen dat het meer voor plezier gaat. Dus op zich is het best wel leuk om te luisteren. Verwacht je er gewoon aan van... Er staat een enorme olifant in de kamer en daar wordt een beetje rond geluld.
Alright. Nou, ga ik hem deze week... alsnog probeer te luisteren, want ik was er nog niet aan toegekomen. Oké, Hans, gaan we een mooi weekje tegemoet. Mooie wedstrijden weer aankomend weekend. Gaan we natuurlijk volgende week met elkaar bespreken. Dus ik zou willen zeggen, tot dan.
Tot dan.